op en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 75 en daarvan de verzen 1, 2, 4 en 6. Psalm 75, de verzen 1, 2, 4 en 6. schriftlezing deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen en daarvan het 75ste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Psalm 75. Voor de opperzangmeester Altaschet, een psalmenlied voor Asaf. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is. Men vertelt uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmolten, maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt, Sela. Ik heb tot de onzinnige gezegd, wees niet onzinnig, en tot de goddeloze verhoog den horen niet. Verhoogt uw horen niet omhoog, spreek niet met een stijve hals, want het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn, maar God is rechter, hij vernedert deze en verhoogt gene. Want in des Heere hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling en hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen, ik zal den God Jacobs psalm zingen en ik zal alle hoornen der goddelozen afhouden, de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat ook deze dag uw naam geloofd mag worden, uw naam mag worden geprezen en aangeprezen, ja, aangebeden. O Heere, dat we mochten beseffen dat gij alleen maar te aanbidden zijt en dat een mens geen eer waard is, omdat gij alle eer waard zijt. Heere, wat leven mens toch van nature, leven we in het horizontale. Maar mochten we deze dag van boven bediend worden, vanuit uw heiligdom, door uw lieve geest, vanuit uw woord, dat woord dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren zal. Heere, mochten we daarin geleid worden, mochten we daarin geworteld worden, door die waarachtige wedergeboorte en bekering, want er is buiten die wedergeboorte geen zaligheid. Een mens kan zoveel bewegingen maken, geestelijke bewegingen tenminste. Dat moet het dan zijn en nochtans dat gij er niet vanaf weet. Maar mocht gij Ook de kleine in Christus versterken deze dag, die zo menigmaal onder het stof liggen, zo menigmaal aangevallen, zo menigmaal bestreden. Heren, kom ze nog tegemoet. Want al uw volk zijn klein in Christus. Want Hij is groot en wij zijn enkel niet ten nul. Lieve Heren, mocht Gij uw woord aan ons hart openbaren en verklaren, dat we niet zouden zoeken in dat woord op onze manier, dat we het niet zouden verstaan op onze manier, maar naar de zin en mening des Heiligen Geestes. Er is maar één mening des Geestes. En alles is daarbuiten is ongeldig. Is vals. En wij smeken om de schriften te mogen verstaan. Anders kunnen we ze niet uitleggen. Mocht Gij onze uitlegger zijn, o lieve Heilige Geest, opdat we die schriften, de schrift, de Christus der schriften, uit die schriften zouden mogen verklaren. Voor verloren zondaren, Heere, mocht Gij er nog voor zorgen dat er verloren zondaren gevonden worden onder ons. Maar mocht Gij ook uw volk versterken, dat ze in u verblijd mochten zijn in alle duisternissen, aanvechtingen, beproevingen. Dat in stilheid en vertrouwen hun sterkte zou mogen zijn. O Heere, in het waarachtige geloofsvertrouwen, daarin ligt kracht. Omdat het op u leunt en steunt. Gij zijt de kracht, de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heren, mochten we het woord recht snijden. Maar ook Sion vertroosten dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Heren, gedenk land en volk. Mocht Gij nog aan uw verbond gedenken. Want wij gedenken er niet aan. Maar mocht Gij eraan gedenken, Heren. Opdat er nog een zegen zou mogen uitvloeien. Voor al de volken. Gedenk uw volk Israël, aangevochten zelfs door de westerse landen die aan de verkeerde kant staan om uw volk Israël te boycotten. O Heere, nu zijn de onbekeerde Joden geen beste mensen, net zoals alle westerlingen, net zoals alle mensen van nature. Maar het is toch uw verbondsvolk. Mocht Gij ze in Christus gedenken, mocht Gij ze bekeren, Heren, en dat de heidenen nog mochten toevloeien. De eilanden zullen toch U verwachten. O Heren, gedenken ieder van ons persoonlijk. Gij kent de diepste beweegredenen van ons hart. Gij weegt alle oogmerken. En Heren, Gij weet hoe we hier staan. Gij weet alles. Wat een troost, Heren, dat Gij alles weet. Dat Gij de alwetende zijt. En dat voor uw ogen niks verborgen is. En dat we ons hart voor u mochten uitstorten. Heren, wat zou dat groot zijn. Als we daartoe verwaardigd worden om ons hart uit te storten voor u. Want Gij wilt alles weten. Gij weet alles al. Maar Gij wil het uit onze mond horen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart en dan weet Gij alles. Ja, Gij weet het al van eeuwigheid, wat er van de mens worden zou. En wat we op deze dag zouden denken en doen. Gij, het is u alles van eeuwigheid bekend. Maar mochten we in die verzoende betrekking u alles meedelen, Heren, u alles, alle verzoeken indienen bij de hemelse rechtbank. Heren, geef ons een geopende toegang tot de troon der genade, uit loutere soevereine genade. En mocht dat woord zijn kracht doen, vele haken af in onze dagen. En vergader leraars op naar hun eigen begeerlijkheid. O Heere, wat is uw volk toch dun geworden, wat is Jacob toch ontzaggelijk dun geworden. Want wat zich in onze dagen alles allemaal aandient. We groeiden geslacht op dat van het drek niet gewassen is. Lieve Heere, kom er nog aan te pas. Doe uw stem nog horen in de vergeving van al onze zonden. Gedenk de weduwe en de wezen. De zieke, de eenzame. Wat kan uw volk zo eenzaam zijn, Heer? Eenzaam en verlaten. Dat ze moeten uitroepen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Maar gij zult uw volk nimmer meer verlaten. Maar wel beproeven, welke tijden. Heere, dat is tot ons nut, gij zegt het in uw woord. Hoewel geen zaak van vreugde, maar daarna baart zij een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Lieve koning, verheerlijk uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Geliefden, de schriftlezing hebben we opgelezen uit Psalm 75. En de tekst van onze overdenking kunt u vinden in 1 Samuel 3, vers 16 tot en met 18. Het gaat over het bestemde ambt. Samuel ontving van de Heeren het bestemde ambt. En toen riep Eli Samuel en zeide: mijn zoon Samuel. En hij dan zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo en zo doe hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al de woorden en verborg ze voor hem niet. En hij, Eli, zeide: hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Gemeente, de vorige keer hebben wij de extraordinaire roeping van Samuel tot profeet des Heeren overdacht. En daaruit bleek dat de roeping van Samuel tot het profetenambt niet zijn bekering was. Vers 7. Samuel kende de Heeren nog niet, want het woord des Heeren was nog niet aan hem geopenbaard. Dat heb ik u verklaard, wat dat betekent. En dat slaat geheel op zijn roeping als profeet. Want Samuel kende de Heere al vanaf zijn kinderjaren. Het gaat in vers 7 niet over zijn geestelijke staat, maar over zijn roeping tot profeet. En de Heere had zich aan hem nog niet geopenbaard, zoals hij zich aan de profeten openbaarde, namelijk door onmiddellijke inspraak. Het zij door gezicht of visioenen, maar bij de profeten geschiedde dat voornamelijk door onmiddellijke inspraak, waarin de Heere zijn woord aan zijn knechten bekend maakte. De profeten moesten het volk de woorden Gods bekend maken en die woorden Gods waren toen nog onbeschreven. Die woorden zijn later wel opgeschreven in de Bijbelboeken, maar toen de Heere tot de profeten sprak, was dat het ongeschreven woord van God. Net zoals de Heere tot Mozes sprak, was dat het ongeschreven woord van God, want dat heeft Mozes later opgeschreven. En we hebben daar de vorige keer uitgebreid over nagedacht en we hebben ook het onderscheid aan de dag gelegd tussen het spreken Gods tot zijn profeten en het spreken Gods door woord en geest tot bekering in het leven der genade. Dat hebben we u verklaard. Dat is zuiver onderscheiden. En zoals we dat uit het leven van Samuel hebben aangetoond, uit zijn genade staat en uit zijn roeping tot profeet. En deze dag wensen wij in afhankelijkheid des Heeren stil te staan bij de bevestiging van Samuel in zijn ambt als profeet, maar ook als richter. Samuel was eigenlijk de laatste richter. Want toen Samuel oud geworden was, begeerde het volk een koning, koning Saul. En we wensen ook stil te staan bij de belijdenis van Eli, nadat Samuel de woorden Gods aan hem bekend gemaakt had. En we hebben twee punten van overdenking. Ten eerste Samuel in het ambt van profeet bevestigd. En ten tweede de belijdenis van Eli omtrent het oordeel Gods. Dus ten eerste Samuel in het ambt van profeet bevestigd. En ten tweede de belijdenis van Eli omtrent het oordeel Gods. En geliefde, toen de Heer aan Samuel bekendgemaakt had hetgeen hij zou doen aan het huis van Eli, dan loopt Samuel met een last, want hij vreesde dit gezicht aan Eli bekend te maken, te kennen te geven vanwege de schokkende inhoud ervan. Al Gods ware knechten hebben een last. Die gaan me niet studeren en die gaan me niet afstuderen en die gaan me geen roeping aannemen van de gemeente. Daar moet een roeping Gods aan vooraf gaan. En als met die roeping gaat altijd een last gepaard. Wat is uw last, predikant? Want anders is het niet mogelijk, anders is het niet mogelijk om te preken bij God vandaan. Want een prediking moet zijn, al zo zegt de Heere, Heere. Ja. Het is geen mensenwoord. Preken is niet mensen, niet een boodschap van mensen. Predikanten, als je een ware knecht van God bent, dan ben je een heraut van de koning. En zo was het ook met Samuel, de jonge profeet, die net in het ambt bevestigd is, valt het zwaar om hetgeen de Heere hem bekendgemaakt had over het huis van Eli, aan zijn oude geestelijke verzorger te openbaren. Eli was wel niet aan de bevestiging van Samuel in het profetenambt te pas gekomen, maar wel erkende Samuel Eli als zijn geestelijke verzorger. En Eli aan zijn kant had duidelijk verstaan dat de Heere Samuel bevestigd had in zijn plaats, geheel buiten hem om, en dat hij door God uit het ambt was ontzet. Dat had Eli goed verstaan, want dat blijkt uit die belijdenis die hij doet. En dat was zijn eigen schuld, want hij had zijn ambt, dat hebben we de vorige keren overdacht, hij had zijn ambt als hoge priester schandelijk onwaardig gemaakt door gruwelijke nalatigheid jegens zijn goddeloze zonen. Eli had de tucht nagelaten. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de kerk, want het gaat niet over Eli, die man is al lang boven, want die is met een schrik in de hemel gevallen. Maar het gaat over de kerk van vandaag. Want al wat in Gods woord is opgeschreven, dat is tot onze lering geschreven. En daar roept Eli, de jonge profeet Samuel, bij zich, om uit zijn mond te vernemen hetgeen de Heer aan Samuel bekendgemaakt had. En Samuel wordt in het ambt als profeet bevestigd door directe inspraak des geestes en niet door middel van de bediening van Eli. Normaliter, Elisa, die werd in zijn ambt gesteld door de bediening van Eli. Gaat het maar na. Maar dan staat er in vers 20 en 21 geschreven, en gans Israël van Dan tot Berseba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot profeet des Heren, en de Heren voer voor te verschijnen te Silo, want de Heren openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heren. Van Gods profeten en knechten geldt dat ze het volk, dat het volk zal weten dat een profeet onder hen geweest is. En dat was niet alleen in het Oude Testament, dat is ook in het Nieuwe Testament. En dat geldt ook voor alle tijden. Alle tijden. Dus het volk zal weten dat er een profeet onder hen geweest is. Of ze het erkennen, of ze het erkennen, volmondig erkennen of niet. De Heere overtuigt de gewetens der mensen wie zijn ware knechten zijn en wie niet. Ja. Dan kun je dat natuurlijk tegenspreken, maar God kent je hart. God kent je hart. God weegt je hart. Hij weet exact welke bewegingen, oogmerken daarin rondgaan. Je kan God niet bedriegen. En God heeft alle gewetens mee. Mensen die het hardste tegen de waarheid getuigen, die zijn het vaste ervan overtuigd dat de waarheid is. Anders hoef je toch niet zo tekeer te gaan. Anders hoef je toch niet zo vijandig te zijn. Waarom is een mens vijandig tegen het evangelie van Christus? Omdat hij weet dat het de waarheid is. Anders hoef je niet vijandig te zijn. Nou, vijanden worden met God verzoend. Dus dat kan nog. Hè? Dat kan nog. Het is nog het heden der genade. Dus of ze het herkennen of niet, de Heere overtuigt de gewetens der mensen wie zijn ware knechten zijn en wie niet. Hè? En dat maakt de Heere openbaar. Het kan dus niet zo zijn dat valse leraars het hart van het volk kunnen stelen. Dat is niet mogelijk. Ja, ze kunnen wel, laat ik zeggen, de valse leraars hebben altijd veel meer volgelingen. Maar ze kunnen niet je hart stelen. Niet van Gods volk. Want zelfs de kleine in de genade zullen een vreemde geenszins volgen. En wie dat wel kan, maakt zich openbaar als een huichelaar. Dus de Heere zorgde ervoor dat Samuel ambtelijk erkend werd door gans Israël. En dat de Heere zich aan Samuel openbaarde door het woord. Dat betekent door directe inspraak. Het was zijn woord, het was Gods woord. Maar dat was nog het onbeschreven woord. Dat is niet het geschreven woord zoals wij hebben, zoals wij de Bijbel hebben. Nee, het woord des Heren werd aan Samuel door directe inspraak geopenbaard. Het woord des Heren aangaande het oordeel over het huis van Eli. Dat was het eerste woord des Heren dat aan Samuel was geopenbaard. En dat woord, dat moet, dat oordeel over het huis van Eli, dat moet een zware last voor de jonge Samuel geweest zijn. En daar kon hij nooit lang mee rondlopen. Daar kon hij nooit lang voor zichzelf houden. En als Eli naar de woorden des Heren vraagt en dan Samuel zich van zijn last bevrijden, dan ja, daar zorgde de Heer ook voor. Hè, dat hij die last weer kwijt kon. En dan maakt Samuel al de woorden Gods aan Eli bekend. Hè, dat kunt u lezen in de verzen 11 tot 14. Ik zal het voor de duidelijkheid voorlezen. En er staat geschreven, zie, dat waren de woorden Gods aan Samuel bekendgemaakt, die Samuel aan Eli bekendmaakt. Zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. Diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en volleinden, want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. En daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer of door spijsoffer. De Heere zou over het huis van Eli een kwaad verwekken, dat grote vrees en verschrikking in de harten van de mensen teweeg zou brengen, waardoor hun zinnen zouden worden ontzet en verstijfd, waarvan hun verstand zou worden verbijsterd, waarvan hun oren zouden, ja, wij zouden zeggen, zouden klappen. Daar zouden hun oren van tuiten, staat er eigenlijk. En het oordeel over het huis van Eli was dus niet meer af te bidden, niet meer af te wenden. En ook zou de Heer het oordeel niet halveren. Hè? De Heer zou geen schikking. Hij zou er geen schikking van maken. Nee. In geval over het oordeel van Nineveh wende de Heer het oordeel af. Toen was de wil des bevels niet zijn wil des besluits. Jonah moest spreken het oordeel over Nineveh nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Maar hier het oordeel over het huis van Eli was niet de wil des bevels. Ja, het was ook de wil des bevels van God. Maar de wil des bevels van God was in dit geval gelijk aan de wil des besluits van God. Dat kan verschillen, dat heb ik u ooit wel eens gepredikt. De Heere zou het niet afwenden. Hij zou het geheel uitvoeren tot het einde. En dat alles vanwege de nalatigheid van Eli, de zonde van nalatigheid, jegens de ongerechtigheid van zijn zonen Hofni en Pinaas. Een ongerechtigheid waarvan Eli volledig op de hoogte was. Maar hij liet na om in te grijpen, om zijn zonen uit het ambt te zetten en de toegang tot het huis des Heren te ontzeggen. Dat liet hij na. En dat wordt ook in onze dagen nagelaten. Door de hopen onbekeerde ambtsdragers ingezegend. Door de meest rechtzinnige predikanten. Dominee Melan heeft ooit een briefje in mij geschreven. Hij zegt, ik heb haast geen bekeerde ambtsdragers meer. Toen schreef ik hem terug. Ik zeg, dat is je eigen schuld. Maar je eigen kerk maar niet op moet richten. Want dat is van God niet. Ik zeg, en dan slaat God die hele kerk met onbekeerde ambtsdragers. Want al dat kerk georganiseerd, dat is niet uit God. God sticht zijn kerk. Er komt geen mens aan te pas. God heeft ons de kerk der reformatie gegeven. En wij hebben hem teniet gemaakt. Ja. Komt de Heer ook nog op terug. En daar is hij al op teruggekomen. Maar daar kan ik nou verder niet op ingaan. De Heere zei tot Samuel dat Hofni en Pinehas zich vervloekt hadden gemaakt. En dat Eli hen niet eens zuur heeft aangezien. En toch had hij ze gewaarschuwd. Maar dat was allemaal te sentimenteel. Dat neemt de Heer niet aan hoor. Als je de liefde in je vaandel voert ten koste van de waarheid, dan zal God je slaan. Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd. De vervalsing van de leer van Christus, dat is de ergste zonde die je kan begaan. Je kan beter in de zonde van het zevende gebod, hoewel ik niet hier een keuze maak tussen twee kwaden. Nee. Maar de vervalsing van het woordenseer, de vervalsing van de leer van Christus, dat is de ergste zonde die je kan bedrijven. Op de zonde van tegen de Heilige Geest. Nou. En de vervalsing van de leer van Christus wordt altijd gruwelijk gestraft. Niet omdat ik dat zeg, maar dat leert Gods woord ons. Als er een spelletje gemaakt wordt van de leer zoals die in Gods woord is geopenbaard, daar komt de Heer altijd met zware oordelen aan te pas. Als die vervalst wordt, die leer. En dat deden Hofni en Pinehas en daar deed ook Elia mee, want hij kon het stoppen. Hij kon het tegenhouden. Tegenwoordig zeggen ze, ja, het woord moet het doen. Dat is allemaal de taal van de valse leraars in onze dagen. En ik kan ze bij namen opnoemen, hè, die hebben klinkende namen, die zijn zwaar gereformeerd, tenminste, want ze dan voor doorgaan. En die komen met het sprookje het woord moeten doen, want dan kunnen ze hun eigen handen in onschuld wassen. En dan kunnen ze hun positie handhaven. Want als ze die tweede sleutel van het hemelrijk gaan hanteren. Ja, dat heb Christus geboden. Niet één sleutel. Twee sleutels. En Eli liet die tweede sleutel liggen. En de eerste sleutel verbasterde die. Want die waarschuwingen, dat nam de Heer niet aan. Hij heeft zijn zonen gewaarschuwd, maar de Heer nam het niet aan. Het was allemaal van die, ja, oude wijven praat. Kent niet anders noemen. Hoor. Kent niet anders noemen. Dat neemt de Heere niet aan. Dat lijkt allemaal liefdevol, maar de Heere neemt het niet aan. Omdat de waarheid dat koste, ten koste gaat van de waarheid. Dat neemt de Heere nooit aan. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Nee. En de Heere die zweert als het ware dat hij het vonnis over het huis van Eli niet herroepen zal. En dat er geen bekering meer mogelijk is voor Hofni en Pinehas. Er kon geen verzoening meer voor hen gedaan worden door enig offer. Dus overgegeven zijn aan de verharding van het hart. Dat waren ze. Ze waren overgegeven aan de verharding en dan volgt de verwoesting. En dus Heere zweert dat het vonnis zonder enige bedenking zal worden uitgevoerd. De Heere was daarin vastbesloten en daarom zou ook geen slachtoffer of spijsoffer meer baten voor in het geval van Hofni en Pinehas. Ze waren overgegeven tot het oordeel des eeuwige doods. Ze waren wel gewaarschuwd, maar ze lieten zich niet gezeggen. En Eli heeft ook als het ware, kijk, als hij dat niet aanpakt, dan ben je ook een verhindering voor de bekering van zulke. Nou had God wel besloten om Hofni en Pinehas te doden. Maar ik, even in het intermenselijke vlak, als je je naaste niet waarschuwt, wij kunnen niet in Gods raad kijken. Het was nou in dit geval bekendgemaakt door die ene profeet en ook via Samuel, dat de Heere daartoe vast besloten was. Maar Laat ik het eens zo zeggen, als Eli zijn beide zonen uit het ambt had gezet, dan had dat nog tot hun bekering kunnen zijn. Niet vanwege de raad Gods, want de Heer was vast besloten om hen te doden. Maar in het algemeen gesproken, als je naaste ongewaarschuwd verloren laat gaan, dan is die schuld op jouw hoofd. Ja? En dat geldt voor vaders en moeders, als ze hun kinderen maar laten begaan, als ze de verkeerde wegen bewandelen, dat zal de Heer zwaar bezoeken. Dat zal de Heer zwaar bezoeken. Daar geldt geen excuus meer. Ja, we hebben wel ja gezegd, maar er komt toch niks van terecht. Dat is geen excuus. Dat zal de Heer je zwaar aanrekenen. Nou kunnen er in de beste gezinnen, ja, beste gezinnen bestaan er niet, maar u begrijpt wat ik wil zeggen. Dan kunnen er in de beste gezinnen, met een godzalige vader en moeder, kunnen kinderen uitbreken in de wereld. Kan allemaal, kan allemaal. Maar hoe sta je daar tegenover? Ga je ze ook in liefde vermanen? Ga je ze ook scherpelijk bestraffen als ze erin doorgaan? Ouders moeten tot hun kinderen kunnen zeggen, dat is de waarheid en dat is de leugen. En als het dan toch verkeerd gaat, dan hoor je zeggen, ja, je hebt het niet in liefde gedaan. En dan krijg je al die beschuldigingen op je bord. Dat weet je allemaal wel. Dat weten die vaders en moeders wel. Want in de ogen der mensen doe je toch altijd verkeerd en de ander doet het altijd goed. Hè? Ja. Maar het gaat hier over hoe God er tegenaan kijkt. Hier met eerbied gesproken. Hoe kijkt de Heere tegen de houding van Eli? Met gramschap. Met gramschap. Maar het ging over de dienst des Heeren. Dat ging nog geen eens over de verhouding vader-kinderen. Niet in de eerste plaats. Hè? Ouders hebben hun kinderen te waarschuwen, te vermanen, te onderwijzen. Hè? In en door het woord des Heeren. Getrouw, laat dat nooit aan een kerk over, hoor, want dan gaan ze voor eeuwig verloren. Dat heb ik persoonlijk aan de Heere beloofd toen hij bij dat doopvond stond. Tegenwoordig, dan is de kerk een verhindering om je kinderen te dopen, omdat je daar geen lid meer van kan zijn, omdat er een valse prediking heerst. En de Heere gebiedt nergens dat je onder een valse prediking moet zitten, maar ja, daar je eigen ervan vrij moet maken. Maar Eli maakte zich niet vrij. Dat wil zeggen, hij liet hun goddeloze zonen begaan. En dat heeft de Heer een zwaar kwalijk genomen. Want God is een God des gerichts. De Heer ziet geen zonde door de vingers. De Heer heeft het gezien en heeft het bezocht. Ja. Dus dat oordeel over Hofni en Pinis is doorgaan. Oordeel over het huis des Heeren. Ze waren overgegeven tot het oordeel des doods. Bekering voor hen was niet meer mogelijk. Voor Hofni en Pinas was de genadetijd afgesneden. Dat is een ontzaglijk ding, hoor. Speel nooit, maak van de godsdienst nooit een spelletje. Eli had zijn zonen. Eli's zonen hadden het offer veracht. En Eli had zijn zonen niet bestraft. Het enige offer dat de zonde wegnemen kon, hadden zij veracht. En wat gebeurt er dan? Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als je de leer van Christus vervalst, als je de godsdienst vervalst, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan verspeel je de genadetijd. Ja, dat doen we mensen van nature allemaal. Maar dit is speciaal. Dit is heel, heel, heel ernstig. Als je de leer van Christus vervalst, dat doet de afscheiding bijvoorbeeld, dat doet de PKN. Ze vervalsen de leer van Christus met een openstaand geweten. Maar dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan is het afgelopen. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden en het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht heeft. U zult zeggen, waarom hier zo uitgebreid op ingegaan? Omdat de zonde van Hofni en Pinhas en ook van Eli in onze dagen op grote schaal wordt bedreven binnen de gereformeerde gezinten, binnen de Revo-kerken. Terwijl er niets tegen gedaan wordt, geen tuchtmaatregelen, geen afsnijdingen, men laat alles op zijn beloop. Ik heb wat brieven geschreven aan kerkenraden, dat het eens moet ophouden met dat inzegenen van die onbekeerde ambtsdragers die een vloek zijn voor de gemeente. Ze zoeken het nou allemaal in de ratio, ze zoeken allemaal intelligentie. Hè? Ja. Of je er in mensen ogen voor geschikt, maar wie door God geroepen is, dat is niet meer van tel in onze dagen. Zelfs niet door predikanten, hè? Ook niet in die Malannenkerk hoor. Malan heeft het mezelf geschreven. Hij heeft het mezelf geschreven. Het was zijn eigen schuld natuurlijk. Die kerken van... Er kunnen best nog bekeerde mensen in zitten. Dat zeg ik niet. Maar die kerken die worden verwoest. Ja, de afscheiding dat is al een weg van God af. Maar die worden verwoest omdat er hopen onbekeerde ambtsdragers. Nou, en hoe zal het dan het volk geleid worden? Niet in de rechte wegen des Heren, of wettisch, hè, of antinomiaans. Je ziet dat oordeel in onze dagen voltrekken en het is vastbesloten. De Heer heeft alle kerken overgegeven tot een kracht der dwaling. En ze geloven allemaal nog dat ze de waarheid hebben. Hè, die valse HSV, die herstelde statenvertaling is ingevoerd. Die herziene statenvertaling, zogenaamd ook een valse naam. En zo wordt het volk bedrogen, zielen worden bedrogen, maar het is een oordeel Gods. Het is een oordeel Gods, want als je het woord gaat vervalsen, dan is er geen zaligheid meer mogelijk. Dan is er echt geen zaligheid meer mogelijk. En zelfs in die oude trouwe statenvertaling, hè, er staan best nog wat vertaalfouten in. Maar die herziene vertaling, dat is een valse Bijbel. Daar kan je niet door zalig worden. Die gebruikt God niet. Hij gebruikt geen valse vertaling. Denk het maar nooit hoor. Denk het maar nooit. De Statenvertaling, hoe die tot stand gekomen is, hè, dat is door de Heere gewrocht. Dat is duidelijk uit de geschiedenis te bewijzen. Dat is door de Heere gewrocht. Hè. Al die dominees die werden bewaard voor de pest die toen heerste, die daarvoor afgezonderd waren om die Statenvertaling te vervaardigen. De Statenvertaling is niet onfeilbaar, het is ook maar een vertaling. Maar de Statenvertaling is wel erkend als de beste vertaling die op de wereld bestaat. Als de beste Bijbelvertaling. De oude King James is ook een goede vertaling, er zijn nog meer goede vertalingen. En de Statenvertalers hebben zelfs gebruik gemaakt van de vertaling van King James. Maar let hier op, God gebruikt geen valse Bijbelvertaling. Dat is het werk van de duivel. En er zijn in de gereformeerde gemeente, in de hersteld hervormde kerk, is het wel niet vrijgegeven, maar toch wordt het gebruik toegelaten. Daar heb je die zonde van nalatigheid van Eli. Precies dezelfde zonde. Precies exact dezelfde zonde. De hersteld hervormde kerk heeft die valse herziene statenvertaling niet onder de tucht, niet in de ban gedaan. Dat heeft de gereformeerde gemeente ook niet gedaan. Ja, ze mogen wel niet gebruikt worden tijdens de prediking, maar als de mensen die Bijbel aanschaffen, ja, u zegt, maar dan kun je toch geen soldaat op afsturen om die mensen die Bijbel, nee, die mensen moeten onder de tucht, want dan ben je niet meer. Dan ben je geen getrouw lid meer, dan verloochen je belijdenis, dan verloochen je de leer van Christus. Daar wordt heel de leer van Christus, ik heb er zelf een studie van gemaakt, die herziene statenvertaling is een valse Bijbel. Het is een stripverhalenboek, goddeloze praat. Als Christus zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en dan zegt de herziene statenvertaling, kom naar mij toe, hè? Het is net als dat je Donald Duck leest. Het is van God vervloekt. Er is alle eerbied uit weg vertaald. Ja. Dus dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En als men alles op zijn beloop laat, hè, in de HK worden homokandidaten niet onder de tucht gezet, niet in de ban gedaan, Ook mag iedereen leren wat hij wil. Ik krijg van de week nog een brief dat ook in de HK algemene verzoening wordt gepreekt. En die man die bewees dat. Pure algemene verzoening preken. En het wordt niet onder de tucht gezet. In de HK is overwegend de leer Arminiaans. Het woord is schaars in onze dagen, net als in de dagen van Samuel. Want in de generale prediking wordt de bediening der verzoening vervalst. En alles gaat buiten het recht om. Alles gaat buiten, dat kan je ook lezen in de artikel op de website. Alles wat er zich aandient, bekeringen, het gaat allemaal buiten het recht om. Het zijn geen eerlijke Bijbelse bekeringen meer. Men gaat zo zoetjes aan op Jezus, men heeft van de wedergeboorte een proces gemaakt, dat leert Gods woord niet. En velen die wanen zich gered, zonder dat zij ooit verloren voor God hebben gelegen. Nou, zo werkt de Heer niet. Dus de prediking deugt niet. En daarom is het woord schaars. Er zijn duizenden predikanten, maar het woord is schaars, omdat er geen openbaar gezicht is. Dat wil zeggen dat er geen dominee is die het geseculariseerde volk bij God vandaan de wacht aan zegt. En zijn eigen kerk erbij en zijn eigen kerkenraad erbij. Ik heb dat wel duizenden keren meegemaakt, dat er ongerechtigheid in de gemeente heerste, de bannen in het leger heerste. En dat de dominees dat in de wandelgangen wel erkenden, maar op de preekstoel sparen ze de kolendigheid. Nou, dan zeg ik, dan ben je geen knecht van God. Word dan kolenboer of zoiets. Dan ben je geen knecht van God hoor. Want als Paulus zegt, als ik een evangelie had naar de mens, was ik geen dienstknecht van Christus. En dat is de toetssteen. Dat is de toetssteen. Daar kan je elke dominee in toetsen. Maar als er niet meer gesepareerd wordt, als de tucht, zelfs de woordtucht ontbreekt in onze dagen. Maar hoe kan het ook anders, als de herders hun kudde in de wereld gelijkvormigheid voorgaan, en dan zie je het volk, dan wordt het volk ontbloot, want zo de herder, zo het volk. Maar niet alleen de zonde van Eli, maar ook de ongerechtigheid van Hofni en Pinas, worden op grote schaal bedreven. En daarom heeft God alle kerken aan het oordeel overgegeven aan een kracht der dwaling. Ja, je zult zeggen, de zonde van Hofni en Pinas. Ja, die vervalste de bediening der verzoening. De Heer spreekt nog geen eens over de hoerendreven. Dat was er wel bij inbegrepen bij dat oordeel. Maar dat het oordeel over het huis van gesproken, de Hofni en Pinas moesten sterven, dat was hoofdzakelijk omdat ze de bediening der verzoening vervalsten. De leer vervalste. Dat wordt altijd gruwelijk bestraft. En dan wordt alles aan de kracht der dwaling overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart. En het oordeel is reeds in onze dagen begonnen van het huis Gods. Want als de sodomie het etiket van geaardheid krijgt opgeplakt, schandjongens, zoals Gods woord homofielen noemt, schandjongens. Als die het etiket krijgen opgeplakt van geaardheid, en homorelaties worden kerkelijk ingezegend, dan moet je wel zo dood als een kadaverschap hierover niet ziet voltrekken. Dan moet je wel zo dood als een kadaver zijn. Tegenwoordig denken ze dat, dan houden ze God voor een soort plastic pop, een dode God. Maar God is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. U zult begrijpen dat de sodomitische PKN en hun voorgangers door God zijn overgegeven aan het oordeel der verharding. Het komt in de vrucht openbaar, want dan zegt dominee Stelwagen, ik ben overal doorheen gezakt. En dat bedoelt hij mee dat hij dan ook in kerken kan preken waar vrouwen ambtsdrager zijn. Nou, dit is een ontzettende vervalsing van de leer van Christus. Dit is gruwelijke godslastering. Dat blijft er nou van die predikanten over. Die de leer van Christus vervalsen, die zogenaamd overal doorgezakt zijn. Dan ben je ook door de leer van Christus gezakt. Dat is allemaal een achterhaald station. Een gruwelijke goddeloosheid. Dat zal de Heer bezoeken, zwaar bezoeken. Omdat zij de leer des Heeren verachten. En dan is het oordeel niet meer af te bidden. De Heer zegt, bid niet meer voor dit volk, want ik zal u niet meer horen. En de scheiding gaat ook niet vrij uit, want die maakt zich op grote schaal schuldig aan geestelijke abortus. Want dat is die leer van Comrie, dat is geestelijke abortus. Door de pijnen in Christus het daadwerkelijk te ontzeggen. Maar ze laten zich niet gezeggen. Al die predikanten in de afscheiding laten niet gezeggen door het oordeel. En ook dan is het oordeel niet meer afwendbaar. Dus op alle kerkdenominaties ligt oordeel en dat is niet meer af te wenden. Er is geen wederkeer en dan legt God de leidsters erop. Dan kun je preken, dat helpt niet meer. Er zullen incidenteel nog wel mensen bekijken. Maar kerk heeft het oordeel. En ik moet u zeggen dat de huidige dominees nog nalatiger zijn dan Eli. He, omdat zij zonder blikken nog blozen onbekeerde ambtsdragers in het ambt bevestigen. He, terwijl, weet je, dan zeggen ze ja, die verantwoordelijkheid is voor. Maar ik heb nog nooit zulke goddeloze praat gehoord. Gods ware getuigende volk kunnen ze negeren, hun brieven negeren. De jeugdbonden die worden gestijfd in hun zondevermaak. En de valse leraars die worden ongemoeid gelaten, de valse leer ongemoeid gelaten. En de afvallige christelijke politiek wordt ongemoeid gelaten. He? Als je die van der Staaij hoort praten in de Tweede Kamer. Nou, ik vind het gewoon ene grote shame. Ene grote shame. Die man die weet van voor naar shame. Dat zijn vervalsers van de ware godsdienst. En dan denken ze nog dat ze God aan hun zijde hebben. Maar dat is een fatale vergissing. Wie speelt met de tucht, die weet niet wie God is. En de zonde van Hofni en Pinhas, dat betreft de vervalsing, hè, ik heb het al gezegd, dat betreft de vervalsing van de bediening der verzoening. En ze speelden met vreemd vuur, net als Nadab en Abihu, en ze beroofden God van het zijnde. Dat wist Eli, maar hij liet het begaan, hij liet ze begaan. Zijn waarschuwingen jegens zijn zonen nam de Heer niet aan, omdat het veel te zacht was en omdat Eli de valse vrede verkoos boven een heilige oorlog. Ja. Dus gemeente, Eli verkoos de valse vrede boven een heilige oorlog en dan verklaart de Heer de oorlog aan Eli en zijn huis. He, toen dominee Hoogeland ietsje tegengas gaf jegens het dubbelbesluit van de SGP, kwam dominee Silfhout in het geweer en hij beschuldigde Hoogeland van polarisatie. De feministe dominee Silfhout handelt nog erger dan de slappe Eli die de valse vrede verkoos boven een heilige oorlog tegen zijn goddeloze zonen. En Silfhout die hanteert de barmhartigheid van de duivel tegenover de rechtvaardigheid van God. En dominee Hoogeland gaat ook niet vrij uit, want zijn tegengas was veel te slap. Zolang er geen dominee, de Hofni en Pinhas partij, de SGP, niet het oordeel aanzegt, zullen al die nalatige dominees het oordeel dragen, wie zij ook zijn. He, ze nemen liever de eer van elkander aan, dan de eer van God te verhogen. Gereformeerd Nederland maakt zich zwaar schuldig aan het versmaden van de Heere, maar ze zullen dan ook licht geacht worden. He, zo licht, dat de oren der mensen ervan zullen klappen. He, dat zegt de Heer ook tegen Samuel over het oordeel over het huis van Eli. God laat niet met zich spotten, ook niet door Refokerk en hun voorgangers. Ze hebben er nog geen zuur gezicht voor over, he, maar wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder vervaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Als er geen erkenning is omtrent de gemaakte schuld en men weigert zich te bekeren van al die ongerechtigheid en dwalingen, dan is er van gemeenschap der heiligen geen sprake. Dan is de geest verdwenen uit de kerken, dan is er allemaal nog wel beweging. Dan kun je misschien nog wel waarheid opluisteren, maar de Heer is er niet meer met zijn geest. En degene die onder de dekmantel de liefde in strijd handelen met de waarheid van het evangelie en zich niet laten gezeggen, zich niet laten waarschuwen, die zullen het oordeel dragen wie ze ook zijn. Dus Gods aanklacht tegen Eli was dat hij zijn goddeloze zonen eerde boven de Heere en hen liet begaan in hun zondebedrijf.
En die aanklacht Gods, die is ook van kracht jegens het afvallige refoedom, hè, omdat zij de valse vrede prefereren boven de oorlogen des Heren. Hè. De predikanten in onze dagen zijn geen krijgsknechten meer van Jezus Christus. Je hebt het gezien, dominee Kort was nog even met zijn hoofd hier boven water en een boek geschreven. En het is nog geen weken later of hij zwakt het alweer af. He, daar heb je die geveinsdheid, die Antiochense geveinsdheid van Petrus in Antiochië. En het wordt in onze dagen niet meer opgemerkt zelfs. De kerk is zo dood als een kadaver. De kerk met een kleine kaart. Maar wie hem versmaden, die zullen licht geacht worden. Hè? Die krijgen de oogkleppen op en de zweep erop en de Heere zal niet verschonen. Want ambtelijke zonden, hè, van nalatigheid worden altijd zwaar bezocht. Hè? God haalt de kandelaar uit het middenweg. En dan wordt het woord schaars, hè, omdat het allerwegen vervalst wordt. Dan gaan de leidsels erop. En dat is ook in het persoonlijke leven zo, gemeente. Maar het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe sneller draven op het oorlogsveld, kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En dan komt het woord. Hè, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. En als Samuel al de woorden des Heren aan Eli te kennen gegeven heeft, dan buigt Eli onder het oordeel. Hij is de Heere en hij doet wat goed is in zijn ogen. Eli erkende de Heere als de hoogste autoriteit, als de allerhoogste God. En hij schrijft de Heere niets ongerijms toe. Maar voor Eli kan ik dat wel geloven. Eli was tenslotte een kind van God. Maar hoe staat dat met u en mijn geliefde? Want dat is het tweede punt van onze overdenking. De belijdenis van Eli, die maakt, die uitspreekt op al de woorden Gods die Samuel hem bekendgemaakt heeft. Dan valt Eli aan Gods kant. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar dat geldt. Dat moet persoonlijk gekend worden, want hetgeen Eli hier belijdt, dat wordt ook beleden door een verloren zondaar die is vastgelopen en doodgelopen, liggende op het vlakke des velds, liggende voor de enge poort. Die zonder heeft getracht het verderf te ontgaan, maar die loopt zich muurvast, omdat God geen afstand doet van zijn recht. Die zonder heeft het overal gezocht, maar nergens heeft hij zijn heil kunnen vinden. En dan breekt er een dag aan in het leven van zo'n zonder, van zo'n verloren mens. Dan is vluchten niet meer mogelijk. Dat behoort dan niet meer tot de mogelijkheden. En om zo'n verloren ziel heen te wijzen naar de vrijstad, dat gaat nog wel. Maar als die zonder daar gekomen is en de poort gesloten vindt, wat dan? Ik heb wel eens gehoord van een kandidaat doorgaan die zegt, ja, de enge poort staat altijd open. Kijk, dat is ook zo'n valse prediking in onze dagen. Want waarom zou je dan moeten kloppen? Waar staat het in de Bijbel dat de enge poort open staat? Stel dat dat waar is, waarom zou je er nog moeten kloppen om binnengelaten te worden? Dan kun je zo doorlopen. Hè? Dan hoef je je voeten geen eens meer te vegen. Dan kun je zo doorlopen. Want kloppen hoeft niet bij een open deur. Maar die deur is niet open, die is gesloten. En de poortwachter is het die de klopper open doet. Er staat altijd nog een poortwachter bij de enge poort. Want als de deur bijvoorbeeld open staat, waarom zou er dan geschreven staan, klopt en die zal worden opengedaan? Dan is dat toch allemaal overbodig. De enge poort is dus gesloten, omdat Gods woord geen algemene verzoening leert. Niet iedereen kan daar zomaar doorheen wandelen. Alleen degene die zich des doods schuldig weten, in de aanvaarding van hun welverdiende straf, die hebben geklopt. Die hebben geklopt, maar zijn uitgeklopt. Die dreigen in wanhoop te verzinken. En die worden de deur geopend. Aan de zulke wordt Christus geopenbaard, want hij is de deur. En als hij opent, dan sluit niemand. Maar als hij sluit, dan opent niemand. Wat is kloppen eigenlijk? Dat hoort eigenlijk tot de biddag. Kloppen is niets anders dan bidden, niet vormelijk bidden. maar smekend bidden, hè, zoals die moordenaar aan het kruis zijn laatste gebedje bad, hangende aan het kruis. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dat was zijn smeekbede, dat was zijn laatste schreeuw in zijn hellevaart. Maar toen in die hellevaart is Christus hem geopenbaard van onder eeuwige armen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En geliefde, het is heel niet erg om aan deze zijde van het graf verloren te gaan. Want in dat verlies ligt de eeuwige winst. Achter dat gericht ligt de vrijspraak. Achter de dood ligt het leven. Het leven ligt achter de dood. Ja, dat is een onbekende leer geworden in onze dagen. Hè? Want ze hebben allemaal, als ik een prediking luister, dan hoor je dat nooit. He, van die duidelijke overzetting uit het rijk der duisternis in het rijk van eeuwig licht. Dat hoor je haast nooit meer. Als je vroeger een bekering hoorde, dan kon die ziel vertellen hoe Christus hem was geopenbaard, he, hoe zijn zonden waren vergeven. En nou, ja. Nou gaat dat allemaal zo zoetjes aan op Jezus. Het is geen ware bekering meer. Er worden bijna geen ware bekeringen meer gevonden. Maar verloren ziel in ons midden, ik hoop dat je gauw je laatste adem mag uitademen in het werkverbond. Hè, om eeuwig in God te ademen in het genadeverbond. Hè. Dat is een overzetting. Hè. Dan word je van dood levend gemaakt. Dan word je afgesneden van de eerste Adam. En ingelijfd, ingeplant in de tweede Adam. Daar ben je bij. Daar moet je iets van weten. En als je dat niet weet, dat is de doorgang door de enge poort. Nou, die poort is eng, zou je dat niet weten? Zou je de dag van je huwelijk niet weten? Laat het je nooit wijs maken. Laat het je nooit wijs maken. Want daar gebeurt heel wat voor die doorgang door de enge poort. Hè? Aan het sterven van de wet gaat altijd gepaard met gewillige strafervaring. Niet als instap tot de vergeving der zonde, nee, maar als een onvoorwaardelijk buigen onder het vonnis der wet. Eli boog onvoorwaardelijk onder dat oordeel, hè, in het uur van de wedergeboorte, in het kader van de rechtvaardigmaking, gebeurt eigenlijk hetzelfde. Hè, dan bukt de zondaar onder het recht Gods, omdat Christus daaronder gebogen heeft. En dan krijgt de ziel een welgevallen in de straffen van zijn ongerechtigheid. Hè? Omdat God zijn recht voor de zondaar, omdat Gods recht voor die zondaar meer waarde krijgt dan zijn eigen zaligheid. Hè? Zo'n ziel wil door recht verlost worden en anders in het geheel niet. Dan krijg je Gods recht liever als je eigen zaligheid niet. Zo het in onze dagen wordt gekarikaturiseerd. Nee. Want Paulus heeft niet gevraagd of het gebod kwam, hè, toen het gebod kwam. Kijk, daar heb ik nou. Ken je dat nou, mensen? Ken je dat nou, gemeente? Toen het gebod gekomen is, heeft Paulus daar een afspraak voor gemaakt? Heb je gezegd van, hè, nee, dat gebod, de wet, die diende zich ongevraagd aan. Kijk, daar heb je het. Omdat de mens vol zit, tot zijn haarwortels vol zit met voorwaarden, gaat de Heere die mens eerst onvoorwaardelijk maken. Door de bediening der wet. Onvoorwaardelijk. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dan heb je geen bewegingen meer om die wet aan te pakken. Want toen het gebod kwam, zegt Paulus, is de zonde weder levend geworden. Dat was zo'n last. Daar is hij onder bezweken. Zulke een last van zonde en plagen. Niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Dan gaat zo'n ziel bukken en buigen. Dan komt hij plat op de grond voor God te leggen. Hoeft niet meer gekend te worden in onze dagen. Nou mensen, dat moet gekend worden. Dat moet gekend worden. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Want anders weet je niet waaruit je verlost moet worden. Hou je toch aan die leer van Christus. Hè? Komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast. Kijk, daar heb je zo'n belaste zondaar. Die gebukt gaat onder zijn zondelast. Dat hoef je jezelf niet aan te praten. Paulus heeft er ook geen afspraak voor gemaakt toen het God behaagd heeft dat hij zijn zoon aan hem openbaarde. Heeft hij ook geen afspraak voor gemaakt. Dat is vrije genade, mensen. Als je je vonnis mag aanvaarden. dan valt genade vrij. Daarom heet het vrije genade. Dat is geen voorwaarde om onder je zondepak te buigen, om onder het recht Gods te buigen. Dat wordt niet van een mens gevraagd, daar hoeft hij niet aan te voldoen. Nee, dat is Gods werk. Ik ben door de wet der wet gestorven. Heeft Paulus geen afspraak voor gemaakt, dat is geschied in zijn leven. Dat is een lot, ja, dat is een zalig lot. Je kent zelf niet bewerken, nee. Bewerk u zelf zaligheid met vrezen en beven. Ja, dat geldt volgens Gods volk, hoor. Dat geldt niet voor een onbekeerd mens. Want een onbekeerd mens bewerkt zijn eeuwige rampzaligheid. Een mens van nature doet er alles aan om verloren te gaan. Met heel zijn vromigheid. Maar geliefd, als hij nou eens mag ingewonnen worden voor het recht van God. Want dat is een liefrecht, hè. De Heer die stelt het toch liefelijk voor. Kom dan, laat ons te samen rechten, zegt hij. Al is uw zonde naar scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Nou, is dat nou geen ruim evangelie eigenlijk, hè? Dan wordt het evangelie voorgesteld, maar wel door het recht. Wel door het recht. Kom dan, laat ons te samen rechten, zegt de Heer. Huh? Als die woorden gesproken wordt in het hart van een verloren zondaar, dan valt hij met de deur naar binnen. Dan valt hij met de deur naar binnen. Ja. Dan valt het zo vrij, geliefde, dat kan ik je vertellen uit mijn eigen leven. Dan valt het zo vrij. Dan mag de Heer het doen met je wat hij wil. Hij doet wat goed is. Kijk, dan komt die belijdenis van Eli. He, die komt dan zo heerlijk openbaar. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Als je dat nou altijd maar buitenom wil. He, als je nou altijd maar zelf bezig bent om die genade in je leven te bewerken. He, dat zijn allemaal van die enge bewegingen, want dat is allemaal wet. Dat is allemaal wet. Kom dan, laat God het doen. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. He. Ja, en als je nou... daarvoor mag ingewonnen zijn. En overwonnen. Want kijk, dat volgt erop. Als je nou overwonnen mag zijn. Dat bewerkt de genade. Dat kan de wet niet werken. En de wet kan je ook niet inwinnen. De wet kan je alleen maar doodslaan. Maar wanhoop dan niet. Want de doden die zullen horen de stem van de Zoon van God. Het gaat hier over de geestelijke opwekking uit de dood. Niet zozeer over... de toestand van Eli, maar het gaat erover zijn belijdenis in het kader van de overzetting van het rijk der duisternis in het rijk van eeuwig licht. En dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Hij is de Heere. De Heere is recht in al zijn weg en werk, wat dat recht Gods in onze dagen toch verbasterd en weinig gepreekt. Het gaat allemaal over de belofte en onvoorwaardelijke evangelie. Aanbod van genade en noem alles maar op. Maar dat krijgt pas waarde voor de ziel als die gans verloren ligt. Gans verloren. Ik ben door de wet der wet gestorven. Want het einde der wet is Christus. Dan wordt Christus aan de ziel geopenbaard. Dat is Gods orde. Daar kan ik niet vanaf wijken. Daar wijkt de Bijbel niet vanaf. Dat is de doorgang door de enge poort. Gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan. En dan wordt al je strijd wordt de verloren strijd. Want die strijd moet een mens verliezen. Die strijd moet een mens verliezen. Maar in dat verlies ligt de winst. In dat verlies ligt de winst. Hè? Als hij dat mag zien. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. We zullen er eerst van zien. En wel van de 88ste psalm. Psalm 88 en daarvan de verzen 4 en 5. Psalm 88, de verzen 4 en 5. Gij hebt mij in de kuil gelegd, in een diepte, in duisternis gesloten. En vers 5, ik derf mijn vrienden tot mijn straf. Zij zijn vervreemd van mededogen, wat er verder volgt in de verzen 4 en 5 van Psalm 88. spreken eigenlijk, gemeente, om zielen in te winnen voor het recht van God. En daar zijn we het gans op toe onbekwaam, want dat is een werk des geestes. Maar daartoe gebruikt de Heer wel de prediking. Om zielen in te winnen voor het lieve recht des Heren, want Gods recht is een lief recht. Maar zo kijk je er niet tegenaan als je nog staat in je Adamsnatuur. Want een ziel van nature is een vijand van zijn eigen zaligheid. Elk mens, hij haat het recht en wil in een andere weg zalig worden buiten het recht. Maar wat zal het zijn als hij, waar Abbas die werd vrijgelaten voor het recht. Niet door het recht. Niet op grond van recht, laat ik het zo zeggen. Wat zal het zijn als je zo bekeerd bent geworden? Als je je eigen voor bekeerd had, net als de dwaze maagden, die waren buiten het recht om zalig geworden. Tenminste, dat dachten ze. Hè? Dat ze zalig waren, maar ze waren buiten het recht om, hadden ze die gedachten van zaligheid. Die waren niet door een, die waren nooit door de enge poort doorgegaan. Die kenden de doorgang door de enge poort niet. En dan ken je Christus niet. Want hij is de poort, hij is de deur. En wie niet door hem ingaat, die klimt over de muur. Die is van elders ingeklommen. Die is geen kind van God. Dat is een ernstige zaak. Maar dat moet wel gepredikt worden. Want wat zal het toch zijn, gemeente? Je ziel bedrogen. Dat is voor eeuwig verloren. Ja. Maar als je onder het oordeel mag buigen. Onvoorwaardelijk mag buigen. Hè, als de wet je gedood heeft. Dan mag je worden van God die je bent, een goddeloze. En een goddeloze heeft niets anders verdiend dan de eeuwige straf. Dan mag je worden die je bent, dan heb je ook geen voorwaarden meer te stellen. Dan mag de Heere doen met het zijne wat hij heeft. Geef de Heere de hand en laat hij je verdoemen of vrijspreken. Geef de Heere de hand. Onvoorwaardelijk. Nou, dat doen we mensen van nature niet. Dan heeft hij zijn vuisten gebald tegen de hemel. Want als dat recht zich gaat voltrekken in een mensenziel. Dan komt de mens openbaar als een blakende vijand voor zijn eigen zaligheid. Een blakende vijand van Christus. Hij wil niet door recht verlost worden. Als hij nog in zijn eigen wil staat, dan wil hij niet door recht verlost worden. Daarom moet die mens gedood worden aan zijn wil. Want de mens wil niet zalig worden zoals God het wil. Al die volle evangelische kerken te spijt, die bedriegen zich allemaal voor de eeuwigheid. Maar als hij daarvoor mag worden ingewonnen, dan is alles goed wat God doet. Dan wordt de straf op de zonde gebilligd, omdat Christus vrijwillig de straf heeft gedragen voor die helverdienende zondaren. Toen die moordenaar aan het kruis die Christus zag hangen aan het kruis, onschuldig en hij schuldig. Toen begon die God vrij, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat gaat ook gebeuren in de persoonlijke bekeringen. Dan ga je God vrij verklaren. Dan ga je de Heer niks ongerijms meer toeschrijven. Nee. Maar dan ga je eigenlijk wel zelf veroordelen. Maar die zichzelf veroordeelt, die wordt niet veroordeeld. En dat gaat vanzelf al veel helemaal in geliefde. Toen die moordenaar het kruis, het onbestraffelijke lam, Gods onschuldig aan het kruis zag hangen, was het voor hem niet moeilijk meer om zijn rechtvaardige straf te aanvaarden. Hij was een moordenaar, maar Christus had geen zonde gekend nog gedaan. Hij is schuldig, maar Christus onschuldig. Ja, en toen heeft hij op de woorden van Christus, heden zult gij met mij in het paradijs zien, toen heeft hij Christus zien hangen in zijn plaats. Ja, dat is zalig. In het zicht en in het licht van een gekruisigde Christus is het geen opgaaf om je straf te billijken. Dat is geen opgave meer. Dat is ook geen dan is het ook geen voorwaarde meer. Nee. Maar als de ziel dan zijn laatste gebedje uitschreeuwt. Als hij zijn laatste zucht mag zuchten. Als zijn gebeden tot zonde geworden zijn. Als die zondaar zich in een diepte, in een eeuwige diepte voelt verzinken. Dan komt God eraan te pas. Dan komt Christus eraan te pas. Van onder eeuwige armen. De Heer de Sluis, die heb van de Sluis, die hebben ze een keer gepreekt voor mijn ziel in Dorenspijk. En toen preekte die. Toen zei die in de prediking: God heeft zijn eeuwige armen onder onze helm doorgeschoven. Nou, als hij als een hel openbaar gekomen bent, dan val hij in het vrije van Gods welbehagen. En dan val hij in de armen van Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is soevereine, vrije, soevereine genade. En genade, gemeente, valt pas vrij als de zondaar mag worden die hij is in de aanvaarding van zijn welverdiende straf. Hè? Want dan is hij gekomen aan het einde der wet. Hè? En de ziel die gekomen is aan het einde der wet, die ligt als een dode in zijn zondegraf. Die kan geen bewegingen meer maken ten goede. Hè, want al het goede des vlezes is hem de dood geworden. Omdat het vlees enkel kwaad is. En achteraf mag de ziel ontdekken dat hij dan met Christus gestorven is. Hè, maar dat weet je alleen als je met hem bent opgestaan ten leven. Paulus zegt achteraf, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Hè, want als het gebeurt, dan kan je het die naam niet geven. Dan weet je wel, als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet. Dat weet je wel. Maar dan mag je achteraf met terugleidend licht zien, dat toen je daar lag als een dode op het vlakke des velds, en toen Christus voorbij kwam en je opraapte uit je zondegraf, je ten leven verwekte. Als je dan met Christus een nieuw schepsel mag geworden zijn, ja, dan ga je het in helder licht zien. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik leef, maar toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En elk kind van God krijgt daar de gave voor, om dat te verwoorden, om daarvan te getuigen, naar de mate der gave die God ons gegeven heeft. Hè, want de Heer zegt, ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Nou, dan mag je ervan getuigen. Wat is het dan toch doodstil geworden in onze dagen? Eng, gewoon eng. Vroeger hoorde je daar gewoon veel van. Die en deze is daar geboren. Dan had ik die oude tijd niet verheerlijken. Maar ik wenste wel dat we er nog in leefden. Want toen bekeerde God nog menige ziel. Menige ziel. Toen was er ook liefde onder het volk van God. Ze konden elkaar de waarheid zeggen op grond van de waarheid van Christus. Daar werd voor gebogen. Hè? Ik zal niet zeggen in alle kringen. Want kijk, die gezelschappen die zijn ontstaan meest in de afgescheiden kringen. En er heerste ook die afgescheiden leer. En gezelschapstaal is altijd geen bijbeltaal. Hè? Dat is wel gebleken. Maar als je een rechtgeaard kind van God treft, dan kun je hem op grond van de waarheid, kun je hem daarin corrigeren. Als dat niet kan, nou, dan moet je maar je eigen echt afvragen of zo'n ziel wel genade heeft. Want elk kind van God, die wil buigen voor het woord. Petrus boog toen hij veinsde in Antiochië, hij boog voor de autoriteit van het woord. Het kan niet zo zijn, dat er zijn zoveel kerken, zoveel denominaties en elke denominatie heeft zijn eigen leer. Nou ja, het is in onze dagen al zo vervlakt dat het onderscheid is ook niet meer aan te wijzen. Ik zou niet weten welk onderscheid er is tussen de leer van de HK en de leer van de gereformeerde gemeente. Het is allemaal één pot nat geworden in onze dagen. Vroeger waren er duidelijke verschillen. De leer van Arminius was duidelijk onderscheiden van de leer van Gomarus. Kun je duidelijk aanwijzen. Arminius leerde algemene verzoening. Hè? Hij leerde dat een mens daartoe zelf het besluit kon maken om zalig te worden, om te geloven. En Gomarus leerde dat genade vrije, soevereine genade is. En je kan dat uit de geschiedenis, kan je dat duidelijk opmaken. De leer van Rome is duidelijk onderscheiden van de leer van de reformatie. Maar de leer van de huidige kerken kun je allemaal in één pot gooien. Want van de een mag je basketballen en van de ander mag je zwemmen. Dat is dan het verschil. Er zijn geen leerverschillen in onze dagen. Ze pretenderen dat wel. Maar of je nou een drie verbonden leer leert, of een algemene verzoening, zoals in de HK, of een onbewuste wedergeboorte, het is allemaal één pot nat. Er zijn geen duidelijke leerverschillen meer. Het is allemaal een valse leer. Het is allemaal een verbasterde leer. Er wordt niet meer helder gepredikt. De leer waarmee de kerk staat of valt. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Daadwerkelijk, in de beleving der zaken. Dat wordt nog wel met de lippen hier en daar beleden. Maar als je gaat vragen naar de praktijk, nou die vloekt ermee. Ik ken wel echte kinderen Gods, die het echt bij God vandaan geleerd hebben. Maar wat de leer van de kerken betreft, het is een gruwelstuk. Het is een gruwelstuk. Het wordt niet meer zuiver gepreekt. En als er nog waarheid gepreekt wordt, dan gaat de praktijk er maar na, die staat er haaks op. Nou, dat was bij Eli ook het geval. Wat Eli zei tegen zijn zonen, ja, dat had geen kracht, omdat de praktijk ermee, hij voegde de daad niet bij het woord. Als je nou de zondagsheiliging preekt en je eigen God en je eigen zonen die mogen op zondag werken, nou, ik zou zeggen, neem afstand van het christendom. Want daar neemt God geen genoegen mee. Als dat waar zou zijn, dan kun je de Bijbel weggooien, dan bestaat er geen God. Dan bestaat er geen woord. Het woord moet het woord blijven. God moet God blijven. En als daarmee gesjoemeld wordt, gemeente. Maar wie zal voor God staande blijven, zult u zeggen. Ja? De Heer is nabij de gebrokene van hart en de verslagene van geest en die ze voor zijn woord beeft. Als je nou eens schuldenaar mag worden voor God. Waar je aan al die dingen schuldig staat. In gedachten, woorden en werken. De Heer komt altijd in de weg van schuld. En dan ben je niet maar zomaar een schuldige zonde, dan ben je een doodschuldige zonde. Dan sta je daar, dan ga je erkennen dat je gevonnist moet worden, dat je gestraft moet worden. Spurgeon zegt ergens, ik eiste voor God dat hij mij strafte om mijn zonde. Zie je, zo eerlijk moet het worden in je leven, zo eerlijk moet het worden in je leven. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Toen dat gericht gespannen werd in mijn leven, toen viel het zo vlak. Toen viel het zo vlak. Ja. Maar wel in het licht van een gekruisigde Christus. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat was niet mijn vrijspraak hoor. Maar toen viel het wel zo vlak. Toen mocht de Heer doen met het zijne wat hij had. En als hij dat niet kent, dan volgt er ook nog geen vrijspraak. Dan kan het evangelie, dan is voor het evangelie geen plaats gemaakt, gemeente. Laat de Heer plaats maken voor het evangelie in je leven. Dan zeg je, Heer, maak plaats voor uzelf. Daartoe werd Johannes de Doper geroepen om baan te maken in de wildernis voor onze God. Dat moet in ons persoonlijk leven gebeuren. Er moet baan gemaakt worden. We moeten ontledigd worden van onszelf. We zitten vol met eigen gerechtigheid. En ongerechtigheid. Eén klomp zonde. Er moet baan gemaakt worden. Baan voor onze God. En daartoe dient de prediking. Daartoe dient de prediking van Johannes de Doper. We hebben geen Johannes de Dopers meer in ons leven. We hebben geen zonen des donders meer in onze dagen. Allemaal van die zelfpreekjes. Dan zeggen ze, jongen, het was dat toch een kostelijke preek. En er verandert niks. Ik heb dat al 1000 keer aangehoord. De kerk is geroepen om door te reformeren. Nou, het is nou een we gaan met een hellevaart naar Rome. Dat is in de nadere reformatie al bewerkt, al in de nareformatie. De reformatie zeggen er velen, daar ben ik het mee eens, een doodgeboren kind. Er is nooit geen nadere reformatie opgevolgd, never, nooit niet. Lodestein, er zijn wel predikanten die bij God vandaan hebben gepredikt, absoluut. Luther, Calvijn, Lodestein, lees allemaal maar na. Deels van de Groe, Kolbrugge. Maar de kerk op zich is nooit nader gereformeerd. Dat is allemaal een aflopende zaak geworden. Scheiding op scheiding, scheuring op scheuring. Iedereen heeft de beste kerk. En ze roemen allemaal in de kerkknop, ze roemen allemaal in predikanten, onze leer, onze kerk, onze dominees, en er is niks van God bij. Nee. De Heere werkt wel door de dwaasheid van de prediking, maar er gebeurt er wat. Als de Heere daarmee doet wat hem behaagt, dan gebeurt er wat. Dan komt er beweging. Geen vleeselijke beweging. Maar roeringen des geestes, roeringen des waters, roeringen des geestes. Toen David Brainerd onder de Indianen preekte en de wet liet donderen als wel eer. Toen schreeuwden die Indianen uit vanwege hun zonde, vanwege de last der zonde. Toen wisten ze niet waar ze het zoeken moesten. En toen preekte die Christus en die gekruisigd. Net als Paulus toen die tot bekering gekomen was. En terstond predikte die Christus. Moest nog nader onderwezen worden in de woestijn van Arabië. Maar terstond preekte die Christus. Christus en die gekruisigd. Er moeten alle kerken vallen. Er moeten alle leraars vallen. Want er kan maar één naam verhoogd worden. En dat is de naam van onze Heer Jezus Christus. En geliefde, stort daar je verloren ziel. Leg je zonden op dat lam. Hoe gaat dat, prediker? Als je maar een verloren mens mag zijn. Als je je vonnis maar mag aanvaarden. Want dan is Christus alles. Dan is Christus je een en al. Dan blijft hij niet achter. Dan blijft hij niet achter. Dan opent hij die deur van de enge poort. Terwijl je die poorten der hel ziet openstaan. Maar in je hellevaart. Kijk, tegenwoordig hebben ze al een hemelvaart zonder een hellevaart. Nou, Hanna zegt dat bestaat niet hoor. Hij zegt, want de Heer dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederop komen. Dat is zalig worden, dat is eerlijk zalig worden. Recht zalig worden, eerlijk, eerlijk. Gods woord is eerlijk. En Gods recht is een lief recht. Gemeente, wat heb je daar nou tegen dat recht van God? Daar heb je alles tegen. Van nature heb je er alles tegen, want er staat in ons vaandel van nature, ik zal handhaven. En dat moet eerst gedood worden, anders is er geen plaats voor het evangelie. Anders is er geen plaats voor Christus. Christus had geen plaats waar hij zijn hoofd kon nederleggen, waar zijn vermoeide hoofd kon nederleggen. Is er plaats voor Christus in uw hart? Van nature niet. Moet je maar niet denken, met al je godsdienstige beweging, met al je beslissingen, sta je tegen God als een vijand voor God en vrije genade. Voor wie was er plaats gemaakt voor Christus? Bij die herders in Efratas velden. Ja. Die zaten daar in de stikdonkere duisternis. In de stikdonkere nacht van hun Adamsbestaan. En toen ging de hemel open. Toen werd het hun verkondigd. Hè? Dus grote blijdschap. Dat dat kind geboren is in Bethlehem. En ze gingen met haast. Toen hebben ze uitgeroepen in die stal. Welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van ons hart. Heb je zo Christus ontvangen in je hart gemeen? En als je hem zo niet ontvangen hebt, dan ken je hem niet. Dan ken je hem niet. Hij komt altijd af te dalen hè, in dat beestenbestaan van je Adams, van je Adamsstaat. Ja. U zegt, maar het zijn toch de goede tierenheden die de mens tot bekering leiden. Nou, vind je dat geen grote goede tierenheid? Als je de Heer Jezus welkom mag heten in de beestenstal van je hart. Grote goedertieren, dat is altijd zo. Maar het gaat wel door die weg van het recht. Door die weg, door die enge poort. De poort is eng. Daar kan geen levende zonde doorheen. Er worden alleen lijken naar binnen gedragen. Lijken worden door de deur van de enge poort doorheen getrokken. En in de poort worden ze levend gemaakt. Door Christus zelf. Ik leef en gij zult leven. Dan mag hij uitroepen. Ik leef, doch niet meer ik. Kijk, daar heb je het, gemeente. Dat moet echt plaatsvinden in je leven. Daar moet je echt van weten. Wij weten dat wij van de dood zijn overgegaan in het leven, zegt een apostel. Dat weten we. Dat weten we krachtens geloof, krachtens het woord, krachtens bevinding, krachtens de toepassing des geestes. Dat is geen misschientje. Dat weten wij waarachtig bij God vandaan. En daar worden we in bevestigd. Gods volk wordt erin bevestigd. Maar dit gaat eraan vooraf. De Heere doet wat goed is in zijn ogen. Hij is de Heere. Dan ga je God erkennen als God. Dan wordt God God in je leven. Dan wordt het woord in je leven. Dan wordt het zo eerlijk en oprecht. Maar het gaat niet over de rechte God, zondekennis. Het gaat over de rechte Christuskennis. Want rechte zondekennis voor de wedergeboorte bestaat niet. U zegt hoe dan? Die zondelast moet zo zwaar zijn dat je eronder bezwijkt. Toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Paulus heeft het niet over een rechte zondekennis. Nee, nee. Die last werd hem zo zwaar dat hij eronder bezweek. En toen is het Toen is Christus hem aan hem geopenbaard en toen werd alles waar en oprecht. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Daarom staat er niet hoeveel en hoe oprecht. Nee, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Zo groot dat ik eronder moet bezwijken. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij me het leven. Dat is Gods orde van bekering. En zo gaat het bij elk kind van God. Enerlei weg en enerlei gang. Hè? De ene die beleeft dat wel dieper en duidelijker, hè, als de andere. De kleingelovigen moeten daarin. Ja, elk kind van God moet er nader onderwezen worden. Luther zegt, ik moet het altijd weer horen. Ja, precies. Het moet altijd weer verklaard worden. Hè? Want zo genoten, zo toegesloten, dat betekent niet dat Gods volk de genade verliest in Christus. Nee. Maar ze moeten altijd onderwezen worden en daarin bevestigd worden. De Heer bevestigt zijn volk in diezelfde zaligheid waarin ze gered zijn, waardoor ze gered zijn. Als de Heer van vrede hebt gesproken in je ziel, gaat hij dat keer op keer bevestigen. Dan ontvang je geen 10 verschillende beloftes per dag. Nou. Zo werkt de Heer niet. Dan gaat hij diezelfde woorden gaat hij bevestigen. Met kracht in je ziel. Dan roept de psalmist uit. Ik ben door kracht in mijn ziel. Ben ik versterkt geworden en vertroost geworden met kracht in mijn ziel. Dan heb het woord kracht gedaan. Dan kan je dat niet meer ontkennen. Kan je dat niet meer van je afschudden zelfs. Dan weet je dat. Wij weten. Dat wij van de dood overgegaan zijn in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Omdat we die oudste broeder beminnen. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan komt Christus op de eerste plaats in je leven. Dan is dat je een en je al. En zeker in die eerste liefde. In die eerste gangen. Dan wandel je hem achterna. Elke dag. Dan sta je ermee op en dan ga je ermee naar bed. Want dan is hij nabij. Dan is hij de ziel nabij die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Maar waar hoor je dat nog in onze dagen? He, die omgang met God. He, die. Ja, dan moet je, tante Lene zou zeggen, dan moet je nog alles leren. Wat betreft de zakelijkheid, he, van het heil in Christus. Dat is waar hoor. Want je kunt met de liefde niet voor God voor zijn. Nou. Maar die zielen zijn gerechtvaardigd. Die hebben de vrijspraak, hebben ze inderdaad. En met die gerechtigheid van Christus kan je voor God verschijnen. Hè? Maar dan denk je dat je God nog kan behagen. Dat je God nog kan dienen. Omdat je door de liefde gedreven wordt. Ja zeker. Maar daar moet je de grond uit verliezen. Dan moet je door de plankenvloer van je bekering heen zakken. Van het bekeerd zijn moet je. Ja. En dan wordt het, hè, eerst is het Christus en ik. En dan ik en Christus. Maar als je door de plankenvloer van je bekering, van het bekeerd zijn mag zakken, dan wordt het Christus alleen. Christus geheel, Christus alles. Dan roept Paulus uit, ik wens niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. O lieve Heere, mocht dat weer terugkeren in onze dagen, mocht Gij uw geest zenden in de ontdekking van zonde, gerechtigheid en oordeel, omdat het allemaal, wij zijn van u afgeweken, wij en onze vaders, alle kerken, alle leraars, Heren, doe nog verzoening, omdat er maar één leraar is ter gerechtigheid, die in de bres is gaan staan, die dat binnenste heiligdom is ingetreden, die onder het recht verloren is gegaan, om zijn volk een eeuwig recht te verschaffen, ter zaligheid. Vergeef al onze zonden die uw hoogheid schonden in het spreken en luisteren. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 89 en daarvan het 7e zangvers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er verder volgt in dat 7e zangvers van Psalm 89.
de zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.